Goedemorgen allemaal. Ik ben blij dat ik met jullie weer het woord mag open doen. Dat zal voor Sebbes zijn, want ik wil eerst nog even de Heer God om zijn geest vragen. Vader God, ik wil u danken voor deze ochtend. Heer, ik dank ook voor gisteren, voor het heerlijke trouwfeest dat we hier mochten hebben. Voor Karen en Christophe wil ik u danken, Heer God, dat zij zo niet alleen mochten getuigen van hun trouw naar elkaar, maar ook hun trouw naar u. En ik bid ook, wil dit huwelijk zegenen. En ja, alle woorden die gezegd zijn, dat ze mogen goed vallen bij de mensen die hier aanwezig waren. Vader, en ik wil hetzelfde bidden voor ons deze ochtend, wanneer we in uw woord gaan kijken, dat het ook bij ons mag goed vallen en mag groeien. Heer, wilt u mijn woorden leiden en wilt u ook onze harten openen voor uw woord. Amen. Goed, dat zou moeten marcheren. Ik wil met jullie graag even naar mijn kindertijd terug. Als mama had vroeger de goede gewoonte om mij in bed te leggen. En dan met mij een avondgebed te doen. Zo toen gevroeg of ik Jezus wilde volgen. Nu, waarom dat wel eigenlijk een belangrijke passage in mijn leven is, achteraf gezien, is omdat ik besef dat wat wij aan onze kinderen doorgeven echt wel impact heeft. En ik ben heel blij dat ons mama's papa daar vroeg mee zijn begonnen. Ze hebben dat goed hun best voor gedaan, maar het resultaat van mij ingeprent van Jezus volgen was op zich een beetje raar. Ja, namelijk, ik zag mij al gaan. En dat probleem, dat ben ik nog heel vaak tegengekomen. En eigenlijk nog maar onlangs heb ik dat weer ontdekt in mijn leven. Toen ik voor het tienerkamp in Gierle een woordje moest gaan doen. Ik ging ook preken. En ik kreeg het stuk van de wijze man die bouwde op de rots. Ik dacht, piece of cake, ideaal. Niet te veel werk aan, dat ken ik al. Tot ik er eigenlijk mee aan de slag ging. En sorry voor de tieners die op tienerkamp waren en de leiding. Het is voor een deel heel gelijkend. Ik heb het, hoe het voor mij als volwassen mens toch nog vorm heeft gekregen, een beetje teruggebruikt. En daarom wil ik met jullie even naar dat verhaal gaan. We hadden zo'n boekje, we hadden dat zelf niet, maar de andere mensen hadden dat wel. Boekje met deze tekening. Wie kent die tekening? Ja, toch een redelijk bekend boekje, een mooi boekje. En steek je handen nog eens op. Wie kent dat? Eens kijken. Naomi, kom eens. Ik moet iemand pakken die graag van voor staat, daarmee. Voor degenen die het niet kennen, is het dus belangrijk dat we even wel het verhaal opfrissen. En ik geloof dat Naomi werd dat afgesproken, hè? Jij wilt dat wel even doen. Hier, Naomi, kijk. Ik ga de tekeningen laten zien en dan kunt jij vertellen. Stel, ik ben een kindje aan in bed. En dan kunt je aan ons vertellen hoe het verhaal ging. Dit hier is Rudy.
Wie is dat?
Rudy.
Rudy.
Ja.
Maar ik weet niet dat dat de wijze of de domme man is.
Ja, kijk, ik zal het volgende al laten zien.
Dat is een rot, hè? Ah ja.
Ja.
Dus de wijnsman die is van plan om het huis te bouwen. En die heeft zijn karretje al volgeladen, zoals je kunt zien. En dan gaat hij op weg naar een rots en hij staat daar heel hoog en droog. En dan moet hij heel veel moeite doen om de stenen naar boven te halen. Hij moet heel hard zwoegen. En dan is het huisje af, al heel snel.
Ja.
Zomaar als bij u, Dennis.
Ja, dank u. En dan staat hij daar, het is er juist afgevallen, maar wat gebeurt er waarschijnlijk?
Er komt een storm aan waarschijnlijk.
Correct, het is eerst nog een druppel, maar dan?
Ja, een heel hevige storm.
En wat gebeurt er met Rudy?
Het huis blijft staan.
Inderdaad. Kijk, daar is Rudy heel blij.
Ja.
Wie nog blijer is, is Marcel.
Ah ja, ja. Het is Marcel en die heeft hetzelfde idee. Hij heeft precies een huisje al voor verpakt.
Ja, waar gekocht waarschijnlijk?
Dat weet ik niet.
In de IKEA natuurlijk. Ah ja. Ja? Oei.
Ja, en hij steekt er precies niet zoveel moeite in, zoals je kunt zien. Het is ook direct klaar. Maar het regent binnen. En dat is niet zo fijn natuurlijk. En hij wordt helemaal nat. En het huis stortte in met een plof.
Met een plof. Het klopt. Maar eind goed, al goed. Ja, hij mag samen met Rudy gaan schuilen in het huisje en zijn kleren hangen te drogen. Dank u wel, Naomi. Geef ze een schitterend applaus. Jullie zien, die geloofsopvoeding werkt. Ja. Naomi kent dit verhaal gewoon helemaal van buiten. Dat is op zich heel bijzonder. Maar, ik ken dat verhaal ook al heel mijn leven, bijna. En ik vond dat heel boeiend. En ik vond vooral deze tekeningen heel mooi als kind. En nu nog altijd. Maar toch werkt dat verhaal niet voor mij. Of werkte dit verhaal niet voor mij. Als ik er eindelijk over nadacht, snapte ik echt niet wat het kon betekenen van, hoezo, bouwen op een rots. Jezus is de rots. Hoezo, storm in het leven. Hoezo, wegspoelen. Ja? Hoe zit dat dan? Eigenlijk was het zo'n verhaal, ik ken het helemaal. Ik weet waarover het gaat en Jezus is de rots. En het staat er ook. Jezus zegt, ik ben net als die rots van die verstandige man. Als je op mij vertrouwt, zal ik je nooit in de steek laten. Goed. Jezus is net als die rots. Het marcheerde eigenlijk niet. We zeggen wel heel veel mooie dingen, maar voor ons als kind toen, of als volwassenen nu, wat betekent dat dan echt? Ja? En ik zat daar eigenlijk echt mee. Ik moest het dan voorbereiden voor een preek. En ik dacht van, bouwen op een rot. Ja, in mijn leven. Mijn huis, ja, dat snap ik, maar mijn leven. Wat betekent het? Nu, eigenlijk werd het eigenlijk al heel gauw duidelijk. Als ik naar de Bijbel ging, dat is altijd een goede zaak als je iets niet snapt. En ik ben gewoon naar de tekst gegaan, u mag die mee met mij opslaan. Matthäus 7, vers 24 en volgende verse. Hier staat alleen het begin, maar ik wil graag heel de passage met jullie doorlezen. Dus jullie mogen Matthäus 7, vers 24 erbij nemen. Ik ga het lezen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, maar u kan volgen in de vertaling die u heeft. Matthäus 7, vers 24. Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en de stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over. Over bekend verhaal, wat kunnen we daar nu eigenlijk nog uit leren? Jezus vertelt dit, ja, om iets duidelijk te maken. En hij vergelijkt twee situaties, ene man, andere man. En in dat verhaal komen eigenlijk drie dingen terug, drie dingen waaruit we kunnen leren wat het verschil is tussen de ene en de andere. Allereerst gaat het over de storm. Ja, die komt in beide verhalen terug. De storm. We gaan kijken wat dat betekent. Ten tweede gaan we kijken naar mijn woorden. Deze woorden van mij. Zegt hij twee keer. Deze woorden van mij, wie ze hoort. Twee keer. Dat gaan we bekijken. En ook, als derde, het zand, de rots. Waarop staat het huis? Duidelijk een vergelijking daartussen. Het fundament, dat is waar we naar gaan kijken. En het besluit, dat weet u wel wat dat is. We gaan kijken naar de storm. Storm in het leven. Nu, we zitten hier voornamelijk met volwassen mensen. Ik denk dat de meesten ons daar wel een beeld bij kunnen vormen. Storm in het leven. Wanneer het niet zo vanzelf gaat, wanneer je het gevoel hebt van alles beweegt hier. Ik heb het leven precies niet helemaal in handen. Als u dat gevoel al eens hebt gehad, dan mag ik u feliciteren, want u heeft een gezond staaltje van realisme ontdekt. Ja. U heeft het leven niet in handen, ik niet. Er is gewoon dat moment wanneer het voor ons best heel moeilijk wordt. En je mag er zeker van zijn dat het komt. Ja. Jezus zegt niet, stel dat er ooit, ik hoop het van u, meestal niet trouwens, maar toch, er zou een storm komen. Nee, Jezus zegt, en als de storm komt, is een zekerheid. Ja. Als je het nu nog niet hebt meegemaakt, misschien nu heb je het niet, maar wees er zeker van, het komt wel terug. Stormen komen in ons leven. Maar misschien hebben wij een beetje een verkeerd beeld van wat die stormen dan willen zijn. Meestal denken wij meteen aan van die dingen waarin het ineens heel erg wordt. Maar een storm is ook maar een klein stormpje soms. Ja. Wanneer ik zelfs van de trap val hier, ja, dat is een stormpje in mijn leven, dat had ik niet gepland. Ja? Mijn reactie, die kan heel bepalend zijn. Ja? Voor wat ik net heb gezegd hiervan voor, bijvoorbeeld. Ja? Heel vaak zijn er in ons leven kleine dingen die heel erg gaan laten zien wat er van binnen in ons hart leeft. Ja? Er zijn natuurlijk ook die hele grote dingen, maar hoe je reageert in de kleine stormpjes is vaak al een beeld van hoe je zal reageren in de grote stormen. Hoe ga je om met de kleine frustraties van de dag? Ja? Met de kleine pechjes van de dag? Dat bepaalt heel veel hoe je met de grote zal zijn. Als je in een kleine storm niet stevig staat, ja, ga je het zeker niet zijn wanneer er echt iets op je afkomt. Wat voor stormen zijn er dan zoal? Ik heb heel dikwijls, als ik het zo bekijk, mijn leven is redelijk gladjes gegaan, lijkt het wel. Ik heb nog niet zoveel situaties op mij zien afkomen en ik denk van, wow, nu krijg ik het echt wel moeilijk. Wat ik veel meer heb ervaren in mijn leven, is wat er van binnen in mij afspeelt. En dat zijn twee verschillende soorten stormen, zou je kunnen zeggen. De stormen binnenin. Wat kan dat zijn? Dat kan zijn uw zelfbeeld. Daar heb ik als jonge mens, en zelfs nu ook nog, heel veel moeite mee gehad. Ja? Een juist beeld op mijzelf. Ik voelde mij altijd minder dan de anderen. Dat was niet leuk. Ja? Dat was moeilijk. Ja, heel erg moeilijk. Andere mensen hebben misschien heel veel last van boosheid. Ja? Of jaloezie. Altijd maar naar de anderen kijken, wat hebben die? Ja? Dat is wat er in onszelf afspeelt, dat is ons hart, dat laat zien. Verleiding. Ja? Kennen we allemaal. Aangetrokken worden door iets dat niet goed is voor ons. Ja? Dat zijn stormen van binnen in ons. Ja? En dat kan heel moeilijk zijn. Ja? En dat hebben we allemaal. Jong of oud. Van de andere kant ook stormen dan natuurlijk van buitenuit. Stormen waarvan je denkt van, waarom moet dit mij nu weer overkomen? Dat kunnen kleine dingen zijn. Het verhaal van Maria was iets bijzonders. Ja? God heeft haar beschermd in wat mogelijk een heel grote storm had kunnen zijn. Onrecht dat u wordt aangedaan. Ja? Wanneer je zoiets hebt van, dit is niet eerlijk. Ja? Wat er nu met mij gebeurt, dat hoort niet. Ja? Dat is heel moeilijk soms. Ik heb zo'n jaar op school achter de rug, waar ik regelmatig zoiets had van, maar dat klopt toch niet? Ja, waarom wordt er nu zo naar mij gekeken, terwijl het eigenlijk helemaal niet eerlijk is? En natuurlijk, waar in onze kerk jammer genoeg ook wel de laatste jaren redelijk veel mee geconfronteerd worden, ziekte en sterven. Ja, er zijn weinig stormen in ons leven die zo groot kunnen zijn. Ja, en niemand vraagt daarom. Niemand wilt dat het op hem afkomt. Het zijn stormen die heel erg over ons leven waaien. Laten we onszelf en elkaar dan ook niks wijs maken. Storm in ons leven is niet leuk. De eerste christen die tegen u komt vertellen dat leven als christen op roze wolkjes lopen is, ja, passeer die gauw, want die heeft niet begrepen wat het is om christen te zijn. Jezus vertelt zelf, als de stormen komen. Jezus vertelt zelf dat hij is gekomen om te lijden en dat wij zijn lijden mee moeten dragen. En stormen in ons leven zijn de situaties waarvan je denkt van, ik wil dit niet. Ik kan dit misschien niet aan. God, laat het stoppen. Storm in ons leven is niet leuk. Ja? En het is er zeker en het is moeilijk. Christen zijn is moeilijk. Net zoals niet-christen zijn moeilijk is, maar soms willen we tegenover elkaar wel het beeld, of tegenover die andere mensen wel het beeld geven van, je moet christen worden, want dan wordt alles veel gemakkelijker. Het wordt niet gemakkelijker. Het wordt beter. Maar niet per se gemakkelijker, want de storm komt nog heel vaak op ons af. Natuurlijk blijft het daar niet bij. We gaan naar de tweede zaak kijken, namelijk de woorden van Jezus. Jezus zegt twee keer in het stuk, wie deze woorden van mij? Ja. En dat is misschien wel waar ik als, waar het verhaal voor mij is fout gelopen. Want wat staat er niet? Ja, bijvoorbeeld woorden van Jezus. Wie woorden van Jezus hoort, of wie mijn woorden in het algemeen, dat zegt Jezus ook niet. Wie mijn woorden hoort, nee, hij zegt wie deze woorden van mij hoort. Het staat ook niet wie het woord van God hoort. Ja. Het staat heel specifiek wie deze woorden van mij hoort. Hoe komt dat wij dat verhaal vaak verkeerd hebben geïnterpreteerd? Ik denk door die boekjes, ja, die kinderboekjes, maar ook de liedjes. Ja. Welke liedjes kennen wij zo van dit verhaal? Zingen zijn? Wie mijn woorden hoort en wat ik zeg ook doet. Ja? Nog even. Een wijs man bouwde zijn wijze brood. Als je dat liedje zingt, hè, dan word je echt niet wijzer van. Dat is echt waar. Je moet die tekst, je begrijpt echt, je weet, het gaat over huis bouwen en regen, maar eigenlijk, dat lied helpt ons geen meter verder. Dat wat daar gezongen wordt, al iets meer. Maar de kinderverhaaltjes, natuurlijk, die zijn goed en die moeten we hebben, die halen er één aspectje uit, maar die zorgen ervoor dat we dit verhaal vaak helemaal verkeerd interpreteren, want wat je eigenlijk ook altijd moet doen, is een verhaal gaan kijken in zijn context. Dus gaan kijken, waar staat dit verhaal en wat werd ermee bedoeld? En die context van dit verhaal is heel bijzonder. Jullie hebben allemaal de Bijbel open liggen, zie ik. Waar staat het verhaal? Jullie hebben het mee opgezocht. Matthäus, einde van Matthäus 7. Wat is er in de stukken 5, 6 en 7 in Matthäus? De bergrede, een heel bekend stuk. Eigenlijk het bekendste onderwijsgedeelte van Jezus. Het stuk waar Jezus nu eens zich neerzet en gaat vertellen aan de massa die erbij is. Jullie zijn er nu bij mij, jullie zijn mijn volgelingen. Maar als je echt een volgeling van mij wilt zijn, wel, ik zal eens uitleggen wat er eigenlijk van verwacht wordt. Ja? Hoe het zit. Ja? Dat is de bergrede. Heel verschillende stukken, we gaan er zelfs even overvliegen. En dan, helemaal op het einde, als sluitstuk, als punt achter de zin, komt dit mooie kinderverhaaltje. Ja? Kinderverhaaltje, ik heb het al x aantal keer in de Bijbel gelezen en nooit naar waarde geschat. Want je hebt de bergreden, hoe allemaal wijze, rijke woorden van Jezus. En dan, ah ja, een wijs man bouwde zijn huis en gaat verder. Ja. Maar die context is echt heel erg bijzonder. Want er staat niet wie woorden van mij hoort. Nee, Jezus zegt in de Bijbelvertaling die ik heb gebruikt, wie deze woorden van mij hoort, ja, die lijkt sprekend op een man. Dat is heel bijzonder, wie deze woorden. Hij heeft net uitgelegd, kijk, een volgeling van mij zijn betekent dit. Bam. En wie die woorden van mij hoort, die, dan gaan we zo eens verder. Ja. Plots wordt dat verhaaltje heel erg duidelijk. Je kan dit verhaaltje niet zien zonder de hele bergrede. Dat verhaaltje heeft geen inhoud, als je niet weet wat er in de bergrede staat. Ja. En dat heeft voor mij het verhaal echt doen opengaan. En die woorden van Jezus, want ik ben altijd gestopt, wie deze woorden van mij, wat staat er dan? Hoort en doet. Of hoort en niet doet. En dat is wel een belangrijke nuance. Want ook daar heb ik, en misschien u met mij, wel eens de fout gemaakt. Wat zegt Jezus? Wie deze woorden van mij hoort en ze doet, lijkt op een verstandige man. Wie deze woorden van mij hoort en ze niet doet, lijkt op een onnadenkende man. Ik heb altijd gedacht, oh, bouwen op Jezus, is Jezus volgen, dan bouw je op de rot, en dan goed. En al die mensen, die ander, die zijn niet goed bezig, die bouwen hun leven op andere dingen, en die spoelen weg. Maar daar gaat het echt niet over. Het gaat over al die mensen, die het woord van Jezus horen, en er iets mee doen. En al die mensen, die het woord van Jezus horen, en er niks mee doen. Dat gaat over ons, dat gaat over ons die hier binnen zitten. Dat gaat niet over de anderen, de ongelovigen, want zij horen de woorden van Jezus niet. Sommigen wel, maar het gaat over ons. Het gaat over ons die elke zondag een preek horen, waar we in worden aangemaand om er iets mee te doen, en dan de vraag wordt gesteld, doet je er iets mee? Ja? Het gaat over ons, dat verhaal. En wij moeten ons afvragen, zijn we de ene of zijn we de andere? Wij moeten niet naar de ander kijken van, oh, wij staan wel op Jezus de rots. Nee, wij moeten onszelf de vraag stellen, bouwen wij echt op een rots? Of niet. En belangrijk is daarbij, je kan het woord horen, maar om het te doen, moet je het ook nog begrepen hebben. Moet je er ook nog mee bezig geweest zijn. Moeten wij ook ons verdiepen in het woord. Je kan niet bouwen op Jezus de rots zonder uw Bijbel te lezen. Zonder mijn Bijbel te lezen zal ik nooit het gevoel hebben dat mijn leven echt stevig staat. Zonder daarover na te denken, zonder daar tijd in te investeren, door naar een Bijbelstudie te gaan, om het woord beter te begrijpen, kunnen wij nooit vaststaan. We kunnen onszelf de illusie geven van, oh, ik heb weer een preek gehoord. Of, oh, ik heb weer een liedje opgezet, dat over Jezus gaat. Maar doorgronden, pas dan kan je gaan doen. Ik ben een huis aan het bouwen, dat klopt, dat gaat iets minder rap, dank u Naomi, dan bij die manneke. Ik heb heel veel gehoord van hoe ik een huis moet bouwen. Dat doen is echt regelmatig lastig geweest. Ik heb wel een paar keer iets afgebroken weer. Omdat ik het niet goed begrepen had. Ja, je moet het echt wel in de praktijk gaan ondervinden en dan gaan bijschaven. Zo is het ook in ons christenleven. Zonder investering gaat het echt niet lukken. Het is niet gemakkelijk. Maar van de andere kant zijn die woorden van Jezus, waarover gaat dat nu in dat verhaal, wie mijn woorden hoort, eigenlijk is dat heel gemakkelijk. Het gaat over de bergreden. Ja? En het is heel concreet ook. We kunnen niet zeggen van, we weten niet waarover het gaat. En die bergreden, daar gaan we eens even naar kijken, is eigenlijk heel duidelijk. Dat gaat over dingen, niet over vage zaken, maar over heel concrete delen van ons leven. En daar gaan we nu naar kijken. Naar het fundament. Want wat betekent dat dan? Hoe kunnen we aan zo'n stevig fundament komen? Daar wil ik met jullie naar gaan kijken. Wat betekent het dan om vast te staan? Allereerst, een fundament komt niet vanzelf. Dat is iets waar je voor kiest. Net zoals ik zei, je kan hier zondags komen, horen en niks doen. Vandaar, een fundament vraagt actie. Vraagt een bezigheid van u, een beslissing in ons hoofd om daarmee verder te gaan. Ik heb al gesproken over de Bijbel, de belang van Gods woord en ons dat te gaan toe-eigenen, te gaan lezen, na te denken en dan het te gaan toepassen. Echt in het leven gaan staan en zeggen, God, ik heb nu dit geleerd, ik ga het proberen. Ik heb zelf, ik denk misschien gek, door dit te doen, dat is de reden waarom ik getrouwd ben met Sarah. Jullie kennen ze allemaal, het is geen gemak. Ja, ik weet niet. Wij hebben alle twee nogal stevige, pittige karakters. Ja? Wij hebben onze eerste jaren heel moeilijke watertjes doorzwommen en regelmatig stevig gebotst op elkaar. En dat was echt lastig. En ik had zoiets van, God, ik zie ze echt heel graag, maar het werkt echt voor geen meter. En er was weer zo'n moment dat het echt weer helemaal scheef zat. En ik bad God van, God, het kan zo echt niet verder. En hoe dat ze nu weer doet, dat kan ook gewoon niet. Ja? Ja, ik ben even mijn gebed met God aan het reproduceren. Hè. En ze heeft trouwens volledig ongelijk. Wat ook waar was volgens mij. Maar, ik was echt in alle eerlijkheid met God aan het praten. En God zegt tegen mij, geef mij gewoon die belangrijkste stuk uit de bergreden van, kijk, de splinter ja, in het oog van Sarah en een balk in mijn eigen oog. Van, kijk, het is allemaal waar. Je hebt gelijk, het is waar. Ja? Ze doet onredelijk, het is waar. Maar wat jij tegen haar hebt gezegd, ik weet het al niet meer wat. En de manier waarop, was minstens even erg. Wij hebben bij ons thuis geleerd, je mocht niet roepen tegen elkaar. Dus ik roep niet, ik zeg het gewoon heel snedig. Ja? En ja, kijk, dus ik. En ik zeg, ja, oké, maar ze doet wel zo, ja. En dan? Ja? En dan? God zegt, Jezus zegt, de balk en de splinter. U een balk, doet daar iets mee. Ja? Ik zeg, ja, Jezus, oké, het voelt niet goed, maar ik ga het toch doen. Ja, ik ga het doen. Ik weet ook niet hoe ik dat moet gaan beginnen, want we hebben ruzie, en moet ik dan ineens sorry gaan zeggen of zo. Ja? Dus ik ben naar Sarah gegaan, en ik heb gezegd, sorry dat, en ik weet niet meer precies dat. Alles veranderde. Alles veranderde. Een paar minuten later, vergeving langs beide kanten. Ja? En op dat moment zelf heb ik gezegd, dan kunnen wij trouwen. Ja? Want het marcheert. God is trouw. Ja? God zegt, doe wat je van mij hebt geleerd. Breng dat in praktijk. En het zal werken. Nu met Sarah, met andere mensen, wij al onder elkaar. Dan werkt het gewoon. Ja? Doe wat je gehoord hebt. En dat is heel concreet. Jezus zegt niet, ja, als je in een ruzie zit met je vrouw, dan moet je misschien gaan tot rust komen, of ik weet. Nee, dus de balk in je eigen ogen. Begin daar een keer mee. Ja? Ga vergeving vragen. Allemaal zaken die je in Gods woord vinden. Passen we dat toe? Nu, ik geef dit voorbeeldje, een goed voorbeeld van mij. Ik heb het daar ondertussen ook al heel vaak weer fout in gedaan. Maar het werkte wel echt. En het is niet zo simpel van, we zullen het eens allemaal gaan doen. Oké, Jezus, volgeling van u zijn, dat betekent in de bergreden vinden van alles. Wat moet ik doen? Geef mij een lijstje en we gaan het even doen. Dat is niet echt wat Jezus bedoelt. Waarmee begint de bergrijden? Met dat verschrikkelijk, onverstaanbare, moeilijke stuk van de zaligsprekingen. Dat stuk waarvan je denkt van, nou, dat kan toch niet. Ja? Zalig, ja? De treurende. Zalig, de armen van geest. Zalig. Al die dingen waarvan we in de wereld zeggen van, wat is daar nu zalig aan? Ja? Want, wat zegt Jezus? Het gaat om ons binnenste. Daarna komt de praktijk. Maar het begint in ons hart. Het gaat niet over die checklist even aflopen en dan kunnen we zeggen, ja, we zijn christen. Nee, het gaat erover, wat leeft er in ons hart? Ja? En daar begint het. De keuzes die we maken in de praktijk, die beginnen met de keuzes in ons hart. En daar wil Jezus allereerst naartoe. En daarom is dat ook niet zichtbaar. Je kan niet aan iemand zien wat die stevig gefundeerd is. Ja? Dat kan je alleen maar zien wanneer je daarmee omgaat. Ja, wanneer je merkt van, wauw, die heeft stevige grond onder zijn voeten. En dat is het interessante aan een fundament. Dat zit niet boven de grond. Mijn huis is inderdaad in goed vorderende staat, maar daar steekt 40 ton beton in onze hof nu. Ja, 40 ton, dat zijn twee volle vrachtwagens beton. Dat kost al een pak geld. En je ziet daar niks van. Ja, je ziet daar niks van. Een fundament is niet zichtbaar. Een fundament bewijst zich. Hoe bewijst zich dat? Wel, door niet weg te spoelen. Door wat je er dan op kunt bouwen, dat het blijft staan. Is dat jammer dat een fundament niet zichtbaar is? Is dat jammer dat de mensen niet kunnen zien dat je echt je stille tijd serieus neemt? Nee, dat is absoluut niet jammer. Dat is goed, ja, want het gaat om wat er van binnen leeft. En zo is het met dat fundament. We moeten daaraan werken, niet om gezien te worden, maar om stevig te staan. Om te kunnen vertrouwen op de rots. Toch wil ik met jullie even gaan kijken wat het dan kan betekenen in ons leven heel concreet. Ik ga er heel gauw door. Een zestal thema's heb ik uit de bergrede gehaald. En ik wil gewoon eens laten zien op u dat thema even kort op u inwerken. En denk eens, in welke mate heeft het woord van God, heeft God een rol daarin? In welke mate kunnen we zeggen, ja, dat is, daarin volg ik wat Jezus zegt. Ja. En doe dan thuis gewoon eens. Ja, neem het bergrede erbij en ga dat thema waarvan je zegt, oeh, dat spreekt mij nu wel aan, ik merk wel in mijn leven ligt dat moeilijk, verdiep u daar eens in. Ja, doe daar iets mee. Eerste thema is zout en licht zijn. Oh, je kan niet zo goed de passage geven, Matthäus 5, vers 1 tot 20. Zout en licht zijn. Ik heb het recht uit de Bijbel genomen, maar dat betekent invloed hebben op je omgeving. Dat is waarmee de bergrede begint. Jezus zegt, oké, volgeling van mij, dat is zout en licht zijn. Jullie zijn het licht van de wereld. Dat betekent dat de omgeving er last van heeft. Ja? Op een positieve zin. Dat de omgeving merkt van wauw, daar gebeurt iets met die mens. Wat die uitstraalt, dat is de moeite waard. Niet onder een stolpje gezet, zoals er in de Bijbel staat. Niet een lampje onder een kapje waar niks van gezien wordt. Nee, licht dat straalt, zout dat smaak heeft. In welke mate is mijn leven van invloed op de mensen rondom mij? In welke mate schijnt u op de mensen rondom u? Dat is voor Jezus van fundamenteel belang. Als u niet echt schijnt, ja, dan moet u eens gaan nadenken over het fundament waarop u aan het bouwen bent. Ja, want dan is dat waarschijnlijk ergens redelijk zwak, met een zwak punt. Een volgend thema. Echtheid. Dat gaat ja, eigenlijk over het hart versus de wet. Een bekende passage, het voorbeeld dat Jezus daar in de bergrede gebruikt, is het van de fariseer die helemaal vooraan in de kerk komt staan en zegt, dank u God dat ik niet zoals al die mensen ben. En dan die ander daar vanachter, die tollenaar, die komt en zegt, met zijn hoofd naar beneden, God, niks, wees mij gewoon genadig. Ja? Het hart tegenover de wet. Ja? U kan perfect elke zondag heel goed op tijd komen en uw Bijbel heel goed kennen, maar wat leeft er in uw hart? Ja? Bent u echt een dienaar van Christus? Of bent u een dienaar van uzelf en dus koning over uw eigen rijk? Ja, het hart, echtheid. Het hart tegenover Christen spelen. Bent u Christen of speelt u Christen? Het volgende, gebed. Heel belangrijk. Ook het Onze Vader ja, wordt daarin uitgelegd door Jezus. Nu, ik was een ondertitel aan het zoeken voor dat thema gebed. En eigenlijk als je het onderwijsgedeelte van Jezus over het gebed, hij ziet, dan gaat het niet over ons. Wij denken aan bidden, meestal in de eerste plaats van, oké, we moeten daarvoor bidden, want we hebben iets nodig. Ja, oh, ja, probleem. God, help ons. Ja, give me. Ja, geef me maar. Als je echt gaat ontdekken waarover het gaat bij wat Jezus leert over gebed, dan ontdek je dat Jezus eigenlijk ons altijd wijst, ga in gesprek met de Vader, om te ontdekken wat Hij wil met uw leven. Niet wat jij graag wilt dat Hij met uw leven zal doen, maar om te ontdekken, wat wil God met mij? Ja, en dat te vragen. Net zoals u met uw partner of met een persoon die u bent tegengekomen, als u echt daarmee in contact komt, dan gaat u ontdekken wat die wilt, hoe die denkt. Zo wilt God ook dat we in gebed gaan. God leren kennen, om zo te kunnen vragen wat Hij wilt voor ons leven en niet omgekeerd. Leren zien door zijn ogen. U zal onmogelijk kunnen begrijpen hoe ik de wereld zie, als u nooit met mij praat. Ja? En zo is dat ook met God. We zullen onmogelijk leren zien op ons eigen leven en op de wereld, als we nooit met hem praten. Geld en bezit. Een topper in ons land. Ja? In ons materialistisch Belgenlandje. Waar vertrouwt u op? Het is crisis, zeggen ze dan. Ja, nu zeker, want je kunt niet meer op vakantie naar Egypte. Ja, maar op vakantie gaan blijven we doen, blijkbaar meer dan anders. Dus nu dat we minder geld lijken te hebben, gaan we nog meer op vakantie. Dat is ook bezit, dat is ook rijkdom. Waar zijn we echt mee bezig? Wat als God mij zou vragen, echt om dat pasgebouwde huis toch achter te laten? Nu, dat zijn weer de extreme. Maar wat als God mij vraagt om echt mijn tiende te geven? Om echt aan hem te geven wat hem toekomt? Ja? Willen we dat of zeggen, ja, maar 10% dat gaat er echt over. Ja? Die heb ik nodig. Ja? Ons geld en ons bezit, waar vertrouwen we op? God zegt, test mij, ik zal u zegenen. Waar vertrouwt u echt op? Op uw geld, op uw bezit of op hem? Ja? Check het eens. Als het pijn doet, die thema, check het zeker nog eens in de Bijbel. Wat Jezus erover wil zeggen, want hij vindt het ontzettend belangrijk. En als laatste, vrucht dragen. Ja? Vrucht dragen vindt God ook heel belangrijk. Jezus, die zegt zelfs, hak die een boom maar om, want hij geeft geen vrucht. Als er in uw leven, ja, geen vrucht gedragen wordt, als u het allemaal mooi komt doen, allemaal mooi op zondag, zelfs in de Bijbelstudie, maar niemand merkt ervan dat je een dienstknecht van God bent, dan is er iets mis met het fundament. Ja. Nu, ik vind dat Wout dat veel beter kan uitleggen dan ik. En dat beeld dat hij ons al heeft gegeven, vind ik heel mooi. Een boom, hoe meer vrucht hij draagt, hoe meer dat hij gebukt gaat. Vrucht dragen betekent niet van, wow, ik ben goed bezig. Vrucht dragen betekent dat de andere mensen mogen genieten van u, hoe u door Jezus gebruikt wordt. En dat is voor onszelf moeilijk te meten. Maar staat u ten dienste van zijn gemeente? Staat u ten dienste van God? Het is een vraag. Onderzoek het. Neem de bergrede erbij en de rest van Gods woord om het te ontdekken in uw leven. Want God hecht er heel veel belang aan. Jezus overloopt deze 6 thema's en dan zegt hij, als je deze woorden van mij hoort en ze doet, dan bouw je een stevig fundament. Laat er een stukje tussenuit en uw fundament is alweer een stukje zwakker. Ja, doe er niks mee en je hebt zelfs geen fundament. Heel erg belangrijk. Nu, ik ben al onmetelijk lang bezig. Gelukkig komen we stilaan bij het besluit. Maar ik wil nog even stilstaan bij het volgende. Bouwen op Jezus als fundament betekent niet vanaf dan, ik voel me nu toppie. Ik heb ons huis, ik moet maar eens langskomen. Het is goed aan het vorderen. Ik heb heel hard gewerkt. En dat voelt wel goed, ja. Je hebt wel zoiets van, plezant, ik denk dat ik echt blij ga zijn als ik in mijn living zit. Zo is het niet per se met het fundament dat we bouwen wanneer we doen wat Jezus zegt. Het kan best zijn dat ons leven serieus zwaar wordt. Het huis bleef staan, staat er in Gods woord, ja, in die storm. Dat betekent niet dat het huis geen schade opliep, of dat de man stevig alles heeft vastgehouden, want hij dacht, zelfs is alles weg. Ja, die storm blijft een storm. Ja. En het kan best zijn dat u heel goed aan het bouwen bent, en dat u toch elke dag tegen God zegt, God, wow, ik kan het echt wel maar amper aan. Ik ben echt dankbaar dat u mij erdoor trekt. Het kan zijn dat uw leven zo in elkaar steekt. Het kan best zijn dat u elke dag last meedraagt die God maar net lijkt, ja, waar u maar net onderrecht blijft. Mijn leven is niet zo, daar ben ik heel dankbaar voor. Misschien dat van u wel. Ja? Maar dat is het mooie. Een fundament, daar leer je pas op vertrouwen als het getest is. Ja? Hoe harder de storm, ja, en het is blijven staan, hoe zekerder je ervan bent dat het werkt. Mijn fundament ligt er al een tijd, er staat al een huis op, een dak al half. Ik was bang als de eerste storm kwam. Ik hoop dat het blijft staan. En het is blijven staan. Ik heb zoiets van, laat maar komen. Ja? Dat is ook hoe het werkt. Jezus wil dat we leren vertrouwen op hem. Ja? En hoe harder het getest wordt, hoe meer vertrouwen we in hem kunnen krijgen. Wanneer hij trouw is, ja, die ene keer zal dat zeker zijn, de andere keer. Kortom, fundament vraagt actie. Ja? We zeggen wel eens werkendag. Ja, ik heb heel de week werkendag gehad. Ja, elke dag van 6:30. Dat is niet mijn bioritme. Ja, dat was afzien, maar het heeft resultaat gegeven. Ja. Zo is het ook in ons christenleven. Als we willen bouwen op Jezus, als we willen echt stevig leren staan, moeten we ons daarvoor inzetten. En dat kan met zweet, tranen en desnoods bloed zijn. Ja, ik weet niet hoe, maar het kan wel zijn. En het is ook toetsbaar. Je kan echt wel, niet dat we ons een rapport moeten gaan geven, maar je kan echt wel terugkijken en zeggen, kijk, ja, dank u God, ik heb daarin mogen groeien. Ja? Ik heb ontdekt dat u trouw bent, zoals ik net kwam te vertellen met Sarah, ik ben getrouwd en kijk, 7 jaar later, het marcheert. Ja? Wel altijd in diezelfde afhankelijkheid, gebouwd op hem, maar het is bewezen, God is trouw. Ja? En zoals ik gisteren voor degenen die er waren, ook zei, dat is niet dankzij mij. Ja? Dat is niet omdat ik het zo goed kan, het is omdat Jezus trouw is. Het geeft dus vertrouwen. Ten slotte wil ik stilstaan bij God, Jezus, zijn eigen woorden. Hij vergelijkt die twee mannen daar en hij spreekt over een verstandig man en een onnadenkend man. Hij zegt niet dat die tweede een dommerik is. Een kalf. Een loemperik. Dat zegt hij niet. Hij zegt een verstandig man en een onnadenkend man. Iemand die niet nadenkt. Ja. In de wereld wordt het trouwens anders gezien. Hè? Gelovigen zijn de onnadenkenden, die kunnen niet zelf nadenken of wat, die moeten een boekje volgen. Nee, nee. Jezus zegt, wie mijn woorden hoort en ze doet, is verstandig. Wie mijn woorden hoort en ze niet doet, is onnadenkend. En ik heb daar wat hersenen bij gezet en ook een schermpje. Het zou van alles kunnen zijn. TV, computer, gsm. Want dat is het mooie van onze maatschappij. Ze kan ons 100% ons leven laten leiden, zonder dat we één keer moeten nadenken. Er wordt wel nagedacht over u. Doe deze kleren aan, eet dit product, koop zo een huis, ga daar op vakantie. Het wordt ons zo allemaal aangegeven. We kunnen volledig door het leven gaan, glimlachend, zonder één keer na te denken en denken dat we goed bezig zijn. Dat is hoe het is. Ja. En Jezus vraagt aan u en vraagt aan mij, gaat u verstandig zijn of gaat u onnadenkend verder? Ja. Gaat u horen en doen? Niet horen. Dat doen we allemaal, maar horen en doen. Kortom, ik heb u vandaag niet veel inhoudelijk meegegeven. Wat ik jullie vooral wil meegeven is een uitdaging. Ga het aan, neem de bergrede er nog eens bij en houd het als een spiegel voor uw leven. Ja? Walter heeft trouwens een heel boek over de bergrede, misschien moet je dat maar eens lenen. Ja? Maar doe dat ook. Doe er iets mee. Ja? Anders bent u samen met mij onnadenkend. Doe wat Jezus zegt. Amen.